Nothing like the rain to wash away the scars. Komt dat ook omdat het regent, jongens, de laatste paar dagen? Deze is echt zwaar, man. Dit lekker. Lekker plaatje van een cemetery erop. Dat ik trouwens een hele mooie afbeelding vind. Lijkt een beetje een soort van Blair Witch Project-achtige scène.
Nou, ik moet zeggen dat ik The Awakening heeft mijn ogen wel geopend voor om eens even door te gaan op Spotify straks op wat er nog meer allemaal vandaan komt. Want ik vond het een mooi nummer en ik denk zeker dat het de moeite waard is om dat nog even verder te verkennen.
Ik ben ook wel benieuwd naar de rest van het oeuvre.
The Infected.
Ik heb als afsluiter heb ik voor jullie Dead Disco Dancer meegenomen van Oh Children. Het is een band die in 2010, dat is ongeveer het moment dat zeg maar de hele jaren 80 en het wavegeluid het minst populair was in de afgelopen 40 jaar, geloof ik. Hadden zij het idee, weet je wat, laten wij nu eens een keer een band beginnen die serieuze knipogen geeft naar onder meer Bauhaus, Sisters of Mercy, Joy Division en natuurlijk Nick Cave. Want Oh Children, dat weten jullie misschien ook, is ook een nummer van Nick Cave. En Oh Children in het verhaal van Nick Cave gaat over Orpheus. Dus eigenlijk betekent Oh Children kinderen van Orpheus. Zoals jullie natuurlijk weten. De legendarische muzikant, dichter en profeet in de oude Griekse religie. Die Orpheus die kon zo mooi zingen dat niemand hem iets kon weigeren. Maar later in zijn leven ging het natuurlijk mis. Toen hekelde hij de oude Griekse goden, aanbad alleen de zon en liep het uiteindelijk slecht met hem af. Maar hij had een prachtige zoetgevoelige stem. En is wat dat betreft als iemand die uiteindelijk de gevestigde orde verstoot een denk ik heel toepasselijke patroon voor deze band. Die een buitengewoon daverend en redelijk episch begin maakte met het album met de titel ook Oh Children. Vreemde hoeks, wervelende minimalistische gitaren en drums uit de jaren 80. Het is een debuut dat eigenlijk dus totaal uit sync loopt met hun tijdgenoten. En het ook wel grappig is dat niemand in de band werd geboren toen hun invloeden in de hitparade stonden of optraden. Dat maakt het wel wat specialer. De frontman, Toby O'Candy, is wel echt een bijzonder figuur. Dat is een enorme kerel van bijna 2 meter. Dat is echt zo iemand die het podium onmiddellijk pakt en super aanwezig is. Je moet je voorstellen dat als Grace Jones ooit een kind had gekregen met Luke's Interior van de Cramps, dan was het waarschijnlijk zoiets geworden. Hij heeft echt een hele mooie baritonstem. En het is ook echt helemaal geen makkelijke gozer. Hij is wel slim, maar niet een pleaser. Zoals hij zelf vertelt, I'm originally from the States and we moved here when I was 7. My dad is a diplomat and my mom is in business. I was expected to be a doctor or a lawyer, but I wanted to do something creative. I went to boarding school in Surrey and got kicked out when I was 15. It was not the work, I got straight A's, but I had a bad attitude. We gaan luisteren naar Dead Disco Dancer van Oh Children.
Wake up, son.
Ik weet het, ik probeer wat linken te leggen met de nummer van de Smith dat we natuurlijk ook allemaal kennen. Panic.
Ja.
Burn down the disco, hang the blessed GJ. Er was ook al zo iemand die zo vreselijk van de disco hield.
Ja. Ja, maar dit is meer een situatie hè, die hij bezingt, waarbij er dan, nou ja, dit is dus een feest geweest, en is iemand dood en ja, here's hoping that we found out who did it. Het is meer een tragische situatie die hij beschrijft dan dat hij nou meteen echt iedereen die van disco houdt doodwinst, voor zover ik het uit deze tekst haal.
Nee, het is zeker goed. Nee, hij zingt, they found him at the tracks with a bullet in his head. En dan zingt hij in het volgende refrein, you gotta hide that gun or they'll finger you for sure. Met andere woorden, ja, ik probeer er toch iets van te maken op de een of andere manier. Van, je hebt hem neergeschoten, maar je bent mijn vriend, dus ik verberg dat de gun voor je. Oh ja, misschien lees ik er iets te veel in. Maar het is een lekker nummer, zeker.
Nee, het is heel fris. Heel fris nummer, inderdaad.
Als je dit nummer hoort zonder de teksten, dan gebeurt er ook al zo verschrikkelijk veel. Met refreintjes en fun en echo. Het is een ontzettend gelaagd leuk nummer, wat je ja, 1000 keer opnieuw kan afspelen en nog steeds energie blijft houden. Bad Motherfucker heeft ook een diepe stem, zoals je zelf al aangaf. Het is een nummer waar ik zelf niet bij stil heb kunnen zitten. Ik ken het nummer ook al een tijdje. En wat ik wel grappig vind is dat jij dan weer het beeld wat ik bij een nummer heb compleet weet te vertrappen met een soort van tank met context en lyrics en historie en achtergrond waar ik nooit bij stil heb gestaan. Dus ik bedoel het in op een positieve manier hoor trouwens. Maar dat ik daar op een totaal andere manier naar ga kijken, opnieuw naar zo'n nummer. Terwijl ik eerst dacht van, hey, dit is gewoon, hè, weet je wel, lekker makkelijk, komt er in één keer een hele nieuwe laag overheen. Ja, ik vind het wel een fijne, energieke ja, closer van deze week, moet ik zeggen.
Ik ben Toby natuurlijk een beetje op gaan zoeken, want ik ook zit, dit is zo'n personality, deze gast. En in 2012 heeft O Children nog één album uitgebracht, genaamd Apnea. Dat is zeker net zo interessant en de moeite waard als het debuutalbum. Dus ze hebben twee albums gemaakt, die zijn allebei echt leuk om te luisteren. En daarna is het eigenlijk stil geworden rondom Toby. Maar ik heb teruggevonden, onder andere ook op Instagram. En tegenwoordig beschrijft hij zichzelf als a counterculture specialist who has made his living writing shit for your favorite fucking artists and pissed off as hell with recent events. Hij is ook heel actief in de Black Lives Matter beweging. En zijn boodschap voor blanke mensen is dat je er niet bent als je een zwarte foto en wat willekeurige steunbetuigingen op social media hebt geplaatst. Hij vindt racisme namelijk een blank probleem. Dus als jij echt iets serieus aan racisme wil doen, dan is het aan jou om jezelf op te voeden als blanke. En daar wordt het trouwens ook hoog tijd voor. Maar hij wil er dan wel bij helpen. En daarom heeft hij deze week op Instagram nog een lijst gedeeld met antiracisme bronnen. Specifiek voor blanken, zodat je jezelf kan opvoeden. Want uiteindelijk is dat jouw taak als je daadwerkelijk iets wilt verbeteren in de wereld. En die lijst met antiracismebronnen, dat klinkt wel heel zwaar, maar dat is eigenlijk wel cool. Dat is een Google Doc die volstaat met links naar artikelen, Netflix films, documentaires, podcasts, boeken, films en tv-series die allemaal ook sowieso best wel de moeite waard zijn. Dus zijn bijdrage is misschien wat streng, maar is uiteindelijk ook een heel stuk cultuur wat hij dan overhandigt. Dus even van, nou, ga hiermee maar aan jezelf werken. Dat vind ik wel een mooie manier om het probleem mee te willen helpen oplossen. Je moet hem ook volgen op Instagram. En hij maakt stories van 12 minuten waarin hij rant en zo. Dat is echt, het is echt een hele slimme kerel. Maar ja, hij is niet makkelijk. Het is wel de moeite om hem te volgen.
Ja, man.
Dus ik zal de link naar de zelfhelpbronnen zal ik opnemen op de website in de show notes van deze episode. Zodat we allemaal aan onszelf kunnen werken. The Infected.
En daarmee sluiten wij de crypte voor deze nacht. Wil je adverteren in deze podcast? Neem contact op met podcastads op www.podcastads.nl. Ga zeker ook naar onze fantastische site. Vind je prachtige Spotify playlists vol inspiratie. De show notes van deze aflevering met links en alles wat we vandaag besproken hebben. Ook vind je daar volledig gemixte sets muziek voor uren duister luisterplezier. Exclusieve interviews met artiesten uit de scene en nog veel, veel meer. Al dat moois vind je op www.theinfected.nl. Dank voor het luisteren. Blijf weg van knoflook, zonlicht en crucifix. Welterusten.
Goud.
Welkom in de crypte van The Infected. We zijn alweer aangekomen bij de 9e aflevering. En leuk dat je weer luistert. Eigenlijk sinds het begin van onze opnames, 2,5 maand terug ongeveer, hebben wij altijd droog en zomers weer gehad. Het weer gaat nu omslaan, we krijgen regen de komende dagen in Nederland. En over die regen gesproken, leek het ons gepast om deze week te beginnen met het prachtige nummer Tinseltown in the Rain van The Blue Nile.
I'd see. weet nooit zo goed wat ik van het nummer moet vinden, van de Tinseltown.
Nou, nee, doe eens een poging.
Ja, dat zat me geïrriteerd. Laat ik het daar maar op houden.
Maar is het zijn stijl of is het de lyriek?
Ik krijg mijn vinger er niet zo goed achter. Misschien heeft hij wel gewoon geen mooie stem. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik voel de melancholie wel meteen. Dat het nummer roept ook echt op wat het zegt op te roepen.
Ik moet zeggen, dit vind ik wel een lekker nummer. Maar de rest vind ik wat pretentieus en wat poëtisch allemaal wat ze gedaan hebben. Dat spreekt me wat minder aan. Maar ik vind dit dan ook gelijk wel weer echt
top. Ik kan het echt heel erg goed hebben. Het grappige is dat ik de rest van wat er op het album staat, wat op dit album staat, eigenlijk niet zo fantastisch vind. Maar het album Heads, is echt een briljantje. Het is een juweel van een album. En daar vind ik eigenlijk alle nummers goed van. En die heb ik ook integraal in een paar playlists staan. Dat draai ik regelmatig.
Dat is die tweede, toch?
Ja, ik geloof het wel. Heads heet die.
Ja. Ik zal even wat over de Blue Nile vertellen in het kort. Mocht de luisteraar wat minder bekend zijn met die band. Het is een Schotse band in het alternatieve pop- en new wave genre. Toch wel. Staat zelfs op wiki, dus het is toch waar. Het is een beetje new wave ook. Terwijl het wel mainstream klinkt. Dat ben ik wel met je eens. Ze komen uit Glasgow, deze band. Ze hebben elkaar op de universiteit in Glasgow leren kennen. En Tinseltown in the Rain, ja, is een melancholisch mooi nummer van het album A Walk Across the Rooftops. Hun eerste album. Het is enerzijds een hommage aan Glasgow, maar anderzijds eigenlijk een hommage aan welke stad je dan ook je dromen tot leven komen, zullen we maar zeggen. En Tinseltown is ook een metafoor natuurlijk voor Hollywood. Het heeft ook wel iets dromerigs over zich. En het leuke is dat dit album en het tweede album ook, Jeroen, Heads, is uitgebracht op Lynn Records. En Lynn kennen we van
De Lindrum.
De Lindrum, ja. De LM1 en daarna de Lindrum inderdaad.
Hebben die een label, joh? Dat wist ik helemaal niet.
Ja. Nou, ik heb deze plaat, er is die weer met zijn uitgekoude verhalen. Ik heb het ook gehad. Er stond inderdaad dat Lynn logo op, tot mijn verbazing. Ik weet niet wat ze nog meer uitgebracht hebben, maar deze band die was eigenlijk aan het struggelen om zichzelf te bedruipen met de muziek. En ze hadden eigenlijk geen budget om hun eerste plaat uit te brengen. En het vierde bandlid van deze band, dat is de sound engineer Calum Malcolm. Die heeft één nummer laten horen aan Lynn Hi-Fi van Roger Lynn. En die waren eigenlijk zo onder de indruk van de zuiverheid en het mooie afmixing van dat nummer, dat ze gezegd hebben, jongens, dit is eigenlijk ideaal voor ons om te laten horen als een soort testplaat. Dus hier heb je £15.000 pond. Ga dat album maken. We bemoeien ons er niet mee, want jullie zitten helemaal op het goede spoor. Maak er iets moois van. Ja, het is in ieder geval een prachtig, helder klinkend album geworden. Als je dat hoort. En dat is op Lynn uitgekomen. Wat een leuk feitje erbij. En de Lynn drum is legendarisch bekend door wie niet eigenlijk. Peter Gabriel heeft hem gebruikt. Trevor Horn natuurlijk. Tears for Fears.
Prince was er ook dol op. Die achterstevoren af altijd.
Kijk. Ze hebben vier platen gemaakt. Vier albums hebben ze uitgebracht. En de zanger is Paul Buchanan. In 2005 ongeveer zijn ze uit elkaar gegaan. En het tweede album heb ik niets van gehoord. Ik ken eigenlijk alleen deze eerste. Ik ga het wel even gelijk doen, Jeroen. Heads album. Maar dit nummer, soms draai ik het. Een paar keer per jaar draai ik het. En ik krijg toch altijd een glimlach op mijn gezicht en een klein kippenvelletje.
Ja, ik heb dat ook wel. Dat melancholieke gevoel wat je wel door dit nummer heen voelt ademen. Ik herinner me dat ik ooit eens inderdaad opgezocht heb wat Paul Buchanan daar zelf over te melden had. En ik herinner me dat hij iets zei in het rand van de stad is. Het gaat over de stad van klatergoud. Een metafoor voor alles wat je verloren hebt. Zoiets. En dat haal ik er ook wel uit, dat gevoel. Wat trouwens wel grappig is, er staat een heel mooi clipje op YouTube. Want ik heb dat ooit gezien op televisie in de top 2000. Toen gingen ze met Paul Buchanan terug naar Glasgow. Ik weet niet of je dat clipje kent.
Dat heb ik toevallig vanmiddag natuurlijk even zitten kijken. Ter voorbereiding. Ja, zeker.
Echt?
Hij zei niet heel veel. Maar
het grappige vind ik, het nummer is natuurlijk op zichzelf al, toen hij dat maakte 100 jaar geleden, was het al een soort van melancholiek. Maar om hem dan als een oude man terug te zien komen op de plekken, waar het allemaal gebeurd is, dat geeft het nog een keer een dubbele lading van melancholie en verloren jeugd, Dat verdubbelt het gevoel wat erin zit. Dat vond ik eigenlijk vooral leuk eraan. Ja, wel grappig. Er is natuurlijk in die tijd dat meneer Buchanan daar rondliep en op de universiteit zat en in dit bandje aan het spelen was. Gebeurde er wel meer in Glasgow. Het volgende nummer wat we zo meteen gaan benutten, dat is ook uit 1983, dezelfde tijd, en gaat over Glasgow en de rivier de Clyde. Tot aan de jaren 70 was de economie in Glasgow booming. Dankzij zware industrie en scheepswerven. Maar begin jaren 80 was natuurlijk de tijd van Margaret Thatcher. En alles werd anders. Fabrieken sloten, mijnwerkers staakten, verroeste kranen langs de rivier, hoge werkeloosheid. Het was niet echt top in Glasgow in de vroege jaren 80. En in 1983 woonde ene Jim Kerr in een kleine council flat, een huurfletje in Glasgow. En op een zomeravond liep hij door het uitgestorven industriegebied aan de rivier de Clyde. En in zijn eigen woorden vertelt hij: "There was something about it that made me think about cyclical things. Things don't just come to an end. Symbolically, one of the things about industry coming here was that the river was polluted beyond belief. It was a dead river. But when the industry went, after a few years, the salmon were coming back to the river. A week later, and Derek Forbes, our bass player, came up with this throbbing pulse. And it just sounded amazing. It felt amazing. It felt built for big venues. It actually felt like a steamship or something. It really had this size to it. And I thought of my walk along the waterfront and my thoughts of the rivers. And all this stuff, it all came together. And I immediately started writing words. And within half an hour, we had this song, Waterfront." Het is een nummer over vertrouwen. Over jezelf opnieuw uitvinden. Het gevoel dat wat er ook gebeurd is, hoe depressief of verloren je jezelf ook voelt, dat er altijd weer een kans komt om jezelf terug te vinden, jezelf opnieuw uit te vinden. Geen situatie, hoe slecht ook, is permanent. Pantarij, alles gaat door, alles stroomt, zoals de Clyde. Dit nummer is een boodschap van hoop, een boodschap van kracht. Hier is Waterfront.
Infected Classic. We'll be right back.
Ik had ze natuurlijk niet voor niks naast elkaar gezet, deze twee.
Bedankt voor het bruggetje.
Mooi Glasgow shit, ja.
Ja. Ja, grappig is dat je Waterfront eigenlijk vrij weinig hoort, vind ik. Op de radio is het altijd Someone Somewhere in Summertime. En dat nummer uit die film waar ze in Amerika door meegebroken zijn. Don't You Forget About Me.
Club. Ja,
The Breakfast precies. Club. En dat, ja, weet je, op de een of andere manier is dit nummer niet een nummer wat je vaak terug hoort op de radio of zo. En eigenlijk begrijp ik niet waarom.
Het is namelijk wel... en dat bedoel ik in een goede manier, wel toegankelijk en soort van commercieel om gewoon lekker op de radio te draaien. Stadion rock, geschikt voor grote stadions. En dit is ook een beetje dat album, volgens mij een overgangsalbum, als je het zo mag noemen. Want daarvoor zaten ze echt nog wel een beetje in een wat rauwere hoek. Een beetje die wavehoek met die plaat, ja. Met die blauwe hoes en daarvoor met die beeld erop. Ik weet het even niet hoe het heet. Soldiers.
Sons of Fascination, Sister Feelings Call.
Ja, die.
Ja, ik ben een fan van het eerste uur van deze band. En ik moet zeggen, bij Sparkle in the Rain en na New Gold Dream vooral, hield mij wel een beetje op, moet ik zeggen. Ik vind de oude Simple Minds echt briljant. En ik vind dit nummer ook geweldig. Maar ik vind East of Easter op deze plaat is ook zo ontzettend goed.
Ja, maar er staat niks op deze plaat wat niet verschrikkelijk goed is. Zo'n nummer als Book of Brilliant Things is ook briljant, letterlijk.
Ja, die bas ook, hè. Voelen pompen. Goed hoor.
En Jeroen, heeft dit voor jou persoonlijk ook nog een bijzondere betekenis?
Ja, dit is natuurlijk een fantastisch nummer. Het is een nummer dat me heel na aan het hart ligt. Het is een van de eerste 12 inches die ik ooit kocht. En die ik echt grijs gedraaid heb op mijn tienerkamer. En het is een track die dankzij de perfecte productie van Steve Lillywhite nog altijd geweldig klinkt. En dat vind ik wel, weet je, daar heb ik altijd wel een soort van oor voor gehad. Ik vond dit zo groots en meeslepend. Dat is echt geweldig.
100%.
Weet jullie eigenlijk hoe Simple Minds aan hun naam komt?
Goh, nee.
Ja, die naam die is gebaseerd op een regel uit een nummer van David Bowie, The Gene Genie. In The Gene Genie wordt gezongen, he's so simple-minded, he can't drive his module. En dat vonden Jim Kerr en Charlie Burchill, de oprichters van Simple Minds, wel een mooie zin. En dat was eigenlijk, zij waren ook liefhebbers van glamrock en een beetje geraakt door de punk toen ze begonnen met de band. Dus daar komt de naam vandaan. En trouwens, die twee gasten die kennen elkaar dus sinds 1967. Hè, toen waren ze allebei 8 jaar. Dat zijn echte lagere schoolvriendjes. En in 77, dus 10 jaar later, richtten ze de Simple Minds op. Waterfront is uit 83 en is nog altijd een van de openingsnummers van de Simple Minds die ze live spelen. Jim Kerr zegt daar zelf over: feeling we needed to begin each and every show with a bang. Waterfront was designed and calculated to do just that. The penny dropped unconsciously, subconsciously. You just start to think, wouldn't it be good to have one song that really worked well in festivals and huge venues? Lo and behold, the first song you write is Waterfront. You can say it was built for those places. Waterfront heeft, zoals jullie weten, speel ik basgitaar en let ik altijd op baslijnen. Waterfront heeft een van de krachtigste baslijnen ooit. En die bestaat dus maar uit één noot. Het is echt een soort force of nature, dit nummer. Het is ook een nummer dat elke keer weer diepe indruk maakt op mij. En ja, zeker een kippenvel nummer.
En een prachtige albumhoes.
Ook dan nog, ja.
Er is een bruggetje naar vorige week of de week daarvoor, waar Jeroen van de band LSD en The Search for Gods een nummertje draaide. En toen kwam het al even te sprake, Shoecase. En laat ik maar heel eerlijk zeggen, ik heb me deze week volledig overgegeven aan Shoecase. en ik kan me niet voorstellen trouwens dat iemand niet precies weet wat het is hoor. Maar Shoecase is een voornamelijk Britse subgenre van het indie rock. En het is vernoemd naar de typische houding van de muzikant op het podium. Die ziet namelijk als een soort onbewegelijke houten personen met hun hoofd naar hun schoenen gericht staan. Ten eerste om de muziek natuurlijk diep te laten doordringen. Maar vaak ook omdat er een hele arsenaal aan pedalen beneden stond om de geluidseffecten te bewerkstelligen die in dit soort muziek worden gebruikt.
Ja.
De genre wordt namelijk nogal gekenmerkt door grote, sfeervolle gitaar wall of sounds. En daaronder heb je dan hele dromerige melodieën en de stemmen. De zang is vaak heel moeilijk te onderscheiden tussen de instrumenten. Het is eigenlijk een wall of sound waar die stem tussendoor zweeft. En vaak wordt de muziek ook expres veel harder gemixt dan de vocals. En de teksten dan al ze al te verstaan zijn. En soms is dat zo, vaak ook niet. Maar dan gaat het toch vaak over liefde, dood, drugs. Wat dat betreft toch wel redelijke rock'n'roll thema's. En ik ben eigenlijk al sinds begin jaren 90 een groot liefhebber. Maar in alle eerlijkheid liep het begin jaren 90 een beetje op zijn einde. In die tijd, geen enkele band was er echt in geslaagd om echt commercieel succes te boeken. En in die tijd ging langzaam de aandacht alweer een beetje naar Britpop, grunge. En eigenlijk lag het echte hoogtepunt van die muziek lag in halverwege jaren 80. Met bands als My Bloody Valentine.
Ja, ik wou dat zeggen. My Bloody Valentine heeft toch wel gewoon commercieel succes gehad, echt.
Maar inderdaad, My Bloody Valentine. Maar dat is dan ook wel echt een van de hoogtepunten in het genre. Door wat andere bands als Loop, Spaceman 3. En later kwamen er nog bands achteraan als Lush. Goof ook wel bekend volgens mij. En ook Galaxy 500. Hè? Dat is een band waar we in een eerdere podcast al wat van hebben gedraaid. Die hadden die Joy Division cover met Ceremony. Dat is ook een beetje eind jaren 80, begin 90. Maar eigenlijk de bands die ik vandaag wil bespreken, we beginnen met eentje natuurlijk. Ja, die zit een beetje aan het uiteinde van die golf van die shoegaze, begin jaren 90. Dat is de band Slowdive, afkomstig uit Reading in de UK. Die begonnen al eind jaren 80 met een aantal EP's die heel goed werden ontvangen. En het hoogtepunt kwam dan in september 91 met hun volledige eerste plaat Just For A Day. En de verwachtingen waren enorm hoog gespannen. Want tot die tijd waren ze echt wel een beetje de lievelingetjes van de muziekpers en het concertgaande publiek. En het werd redelijk ontvangen. Toch niet zo goed als ze hadden verwacht. En Paul Lester van Melody Maker noemde het zelfs een major fucking letdown. Nou ja, niet echt een basis dan om op door te gaan. En het bleek ook zo, er kwamen nog wel een aantal albums. En eerlijkheidshalve willen ze per album willen ze een beetje minder. En zoals ik zei, het commerciële succes bleef uit. In 1995 werden ze er ook uitgegooid bij hun plaatsmaatschappij Creation. Ja, en toen was eigenlijk het eerste tijdperk van shoegaze een beetje voorbij. En die nieuwe muziekscene kwam een beetje op met bands als Pull-up en zo. Maar ja, weet je, voor mij is Just For A Day. En dan met name het nummer dat we zo gaan luisteren, Waves, is absoluut een hoogtepunt in het genre. Echt die etherische gitaarspiralen met die omvloerste zang van Rachel Goswell, de zangeres. Ja, gasten, daar krijg ik echt kippenvel van. Niet een kippenvelletje, maar kippenvel met een hoofdletter K.
Verkocht.
Dus mannen, ga er even bij staan.
Nu al.
Ga even staan. Hang je hoofd naar beneden, kijk naar je schoenen en geniet van Waves.
Thank you.
Het zijn ook best wel een beetje 60s harmonieën in de zangcombinatie.
Ja, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt met het weeige van die zwevende zang, of?
Ja, nee, het is die zang. Dat is een beetje Jefferson Airplane-achtige. Weet je, uit die late folkbeweging van de eind jaren 60 die richting rock ging, maar niet echt rock of hard rock was. Het doet een beetje naar haar aan denken.
Ja, het is wel een lekker nummer, man. Ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk toch wat meer opgefokt en ongeduldig persoon ben en eigenlijk weinig shoegaze luister. Ik word toch iets onrustig voor misschien, maar dit is wel een heel mooi, dromerig, rustig nummer. Ik word er wel rustig van.
Ik heb eens goed zitten luisteren naar die tekst. De zin, like soaring birds, I watch my sorrows play, deed me ergens aan denken. En ik heb heel goed die regels door zitten lezen. Het is zo grappig om te beseffen dat die lui op het moment dat ze dit album opnamen ook gewoon maar 20, 21 jaar waren allemaal. Het is echt heel jong. En als je dan kijkt naar de tekst, die is op verschillende manieren uit te leggen. Je zou kunnen zeggen dat het gaat over iemand die een relatie achter zich laat. Of iemand die een history heeft van substance abuse en op een gegeven moment stopt met alcohol of met de drugs. Op zich zou dat ook kunnen, want in 1991 zei de bassist nog 2/5 van deze band gebruiken helemaal geen drugs. Waarmee je nou redelijk wat insinueert ook. Maar het deed me ook door dit beeld van die vogels deed me ineens denken aan het verhaal The Waves van Virginia Woolf. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een prachtig boek. Dat is gratis te lezen via Gutenberg. En dat gaat eigenlijk over de strijd tegen de dood. En als je het daarin spelen vogels en de zee ook een belangrijke rol. En volgens mij is het daarop gebaseerd. En dan gaat het dus uiteindelijk over zelfmoord. Jezelf de zee inlopen en jezelf eraan overgeven. Waves at play just soothe my pain away. Feels so good to see the sun. I choose my time before I choose the one. Floating across the waves, the silence runs. Dat gaf het voor mij nog wel een extra dimensie.
Ik heb nog wel een linkje tussen jou, dit mooie nummer, Jan-Willem, en de tijd waar deze band eigenlijk in piekte, vroege jaren 90, niet het makkelijkst, met de opkomst van MTV, allerlei andere genres die een beetje de grootheden uit de jaren 80 soms overschaduwden. Niet iedereen kon meer bijbenen. Ik heb het nu even over de Fields of the Nephilim, jullie waarschijnlijk wel bekend. Groep die opgericht is in 1984 en snel al een stevige reputatie opbouwde met hun duistere, naar mystiek neigende sound. Enigmatische teksten van Carl McCoy en hun op spaghetti westerns van Sergio Leone gebaseerde imago. Zo leer je nog eens wat op internet. Ik heb er nooit bij stilgestaan, wist ik niet. Dat komt door die cowboyhut en het voorkomen natuurlijk. Die ouders van Carl McCoy waren Jehovah's getuigen. Dan kan het nog wel eens anders lopen later. Ouders van Kim Holland waren ook Jehovah's getuigen. Nou ja, niet I Say More. En ze hebben een paar topalbums uitgebracht in de jaren 80 met gewoon klassieke uptempo goldrock. Maar in 1990 kwam er eigenlijk een nieuw tijdperk aan. En was goldrock wel een beetje over. Bekende bands met hun former glory die werden toch een schaduw van zichzelf voor het grootste deel. Toch is het Fields of the Nephilim gelukt om een scherpte, koelte en frisheid te behouden met het album Elysium uit 1990. Het is geen traditionele goldrock, maar het is meer atmosferische god. En daar, op dat album staan twee tracks die echt nog wel die goldrock in zich hebben. De rest is een stuk langzamer en elke track vloeit ook naadloos in elkaar over. Dus het is straks ook een beetje een abrupt einde van het vrij lange nummer. Maar dat komt omdat het gemaakt is dat het allemaal in elkaar overloopt. Het is eigenlijk één flow. Misschien pakt het wel mooi door op het vorige nummer van Slowdive. Dit is And There Will Your Heart Be Also.
Find our way.
Allemaal een beetje wat langzamere muziek.
Jij bent degene van ons die daar slechts tegenkant, toch?
Ja, klopt, ja. Ik kan mijn bek niet houden, 7 minuten, hoor.
Ja, ik kan dit goed hebben, hoor. Ik vind het een heerlijk nummer.
Daar hoopte ik al een beetje op.
Heerlijk nummer.
Ik heb trouwens nog, heel spontaan, nog een kort linkje naar film.
The Big Picture.
Faro Electronics presents its new model. The Mark 13. The Mark 13 is self-repairing, capable of recharging its storage batteries from just about any power grid, including the sun.
And when it wakes up, it'll become something entirely new.
I gotta see. It's important.
Want Carl McCoy, de zanger dus uit Fields of the Nephilim, die speelde de nomad of de zwerver in een hele obscure film. Hardware heet die. Is een cyberpunk, soort sci-fi film uit 1990. En de regisseur van die film, die had ook al een paar clips gedaan van Fields of the Nephilim. En die ging op een gegeven moment een film maken. En die zei, Carl, je bent eigenlijk gewoon precies die gast, die zwerver in die post-apocalyptische wereld die ik voor me zie. Wil jij die rol hebben? Nou, dat heeft hij gedaan. Hij verzamelt dingen in de woestijn en levert dat vervolgens in bij een soort pawnshop. En dan krijgt hij geld en dan zwerft hij weer een beetje door. En op een gegeven moment ontdekt hij een levensgevaarlijke schedel van een robot die uiteindelijk in de handen komt van een dame die daar een kunstwerk van maakt. Nou, die robot die komt vervolgens tot leven in het appartementje van haar en die veroorzaakt de nodige terreur. Hele dikke film. Het is een beetje een vaag verhaal, maar ja, echt heel mooi. En de soundtrack, daar herken je ook Public Image Limited bijvoorbeeld op. Maar ook Motorhead. Lemmy heeft zelfs ook nog een cameo. Die liep daar op de set starnakelbezopen rond van de whisky met een doorgeladen pistool. Iedereen was doodsbang voor die gast. Hij speelt de cab driver in één scène van een fucking 1 minuut of zoiets. Maar dus er komt best wel veel muziek en toch wel wat culthelden komen allemaal bij elkaar in die film. Ik zal even een plaatje doorsturen en een linkje.